Ik wil eigenlijk vandaag nadenken over het thema hoop. Als we zo aan het begin van het nieuwe jaar staan, lijkt me dat wel gepast. Want in zo'n periode, aan het begin van een nieuw jaar, is het altijd even tijd om terug te kijken. Wat is er geweest? En ook vooruit te kijken. Wat willen we met dit jaar gaan doen? Allerlei goede voornemens, in de hoop dat dat onze levenskwaliteit zal verhogen. Bijvoorbeeld, voor sommigen ons gewicht wat naar beneden brengen. Wat gezonder gaan eten, hoorde ik iemand zeggen. Wat meer gaan sporten, voor fysiek wat beter eruit te komen. Anderen die zeggen een cursus gaan volgen. Als we wat geestelijker invulling willen geven. Mensen die zeggen van, ik zou op een bepaald vlak graag een stuk overwinning hebben, waar ik op dit moment al lang mee sukkel. Ik wil daar iets mee doen. Anderen algemeen meer tijd met de Heer doorbrengen. Anderen meer met de familie of de kinderen. Allemaal goede voornemens. Waarom? Waarom denken we daarover na? Stellen we ergens bepaalde prioriteiten, bepaalde dingen voor ogen die we graag willen bereiken? Omdat wij ook wel weten, als wij daar niet over nadenken en niet bepaalde doelstellingen voor ogen houden, wat ga je dan bereiken? Het is belangrijk als we iets willen bereiken, dat we weten waar staan wij op dit moment. Gewoon, eerlijk, de waarheid, waar sta ik? Ook, tweede punt, heel belangrijk is, waar wil ik naartoe? Wat is nu eigenlijk het doel wat ik wil bereiken dit jaar of de komende jaren? Wat wil ik bereiken? Maar dan, en dat wordt soms wel eens vergeten, dan is het ook heel belangrijk dat we een paar stappen gaan nemen. Soms blijft dat, ja, die goede voornemens zo wat in het vage mist hangen. Van ja, ik hoop dat ik dit of dat bereik. Als je dan vraagt, ja, wat ga je ermee doen? Wat ga je daaraan doen? Ja, dat weet ik niet. De Heer zal me wel leiden. Maar dat is te vaag. De Heer zal u natuurlijk wel leiden. Maar de Heer vraagt ook van ons dat wij inspanningen doen om iets te bereiken. Waarom? Daarover nadenken, omdat wij hopen dat wij door daarover na te denken, door bepaalde doelstellingen voor ogen te hebben, bepaalde stappen te nemen, dat wij uiteindelijk hopen dat doel ook te bereiken. Ook al zijn we niet helemaal zeker of dat wij het volledig gaan bereiken of ten dele, maar we moeten daarover nadenken. Nu, als u denkt dat alles natuurlijk vanzelf gaat, zonder overleg, zonder inspanning, dan is dat natuurlijk ijdele hoop. Dat weten we ook wel. Maar anderzijds is het ook helemaal niet zeker of we de zojuist genoemde doelstellingen effectief ook gaan bereiken. Maar als we plannen maken en stappen ondernemen, is de kans groter dat we iets gaan bereiken als dat we daar niets mee doen. We hopen dat we uiteindelijk iets gaan bereiken, dat er iets positiefs uit voortvloeit. Nu, hoop in ons dagelijks taalgebruik, daarvan zegt Wikipedia, hoop is de onzekere verwachting, vooral dat onzekere, maar toch verwachting, dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Iemand die bijvoorbeeld meedoet aan de lotto, zonder me nu uit te spreken wat ik daarvan vind, maar gewoon als iemand dat doet, dan hoopt hij daarmee op een goede dag enkele miljoenen in de wacht te slepen. Ook al is natuurlijk statistisch gezien die kans niet zo groot. Nou ja, een paar tienduizendjes zal ook wel genoeg zijn, zeker. Voor de meesten. Maar je hoopt, je doet iets, je belegt ergens iets in de hoop daar iets uit te halen. U kent de uitdrukking, hoop doet leven. Het is ook algemeen bekend dat mensen die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, of die een operatie ondergaan hebben en aan het revalideren zijn, dat hoop doet leven. Mensen die hoop hebben, dat is vaak genoeg vastgesteld, die hebben een grotere kans dat ze gaan genezen dan mensen die moedeloos zijn, die denken, het komt niet goed. Hoop doet leven, dus hoop is enorm belangrijk. Ook al blijft die hoop in algemene zin onzeker. Aandeelhouders die beleggen hun geld in een bepaald vennootschap in de hoop dat zij op het eind van het jaar of over zoveel jaar daar financieel beter van worden. Maar we weten het uit de afgelopen jaren dat dit soort hoop wel bepaalde risico's inhoudt. Als we denken aan de bankcrisis zijn er heel wat mensen die er niet beter van geworden zijn. Maar dat weet je niet, dat risico moet je dan nemen. Maar je belegt uiteindelijk met in de hoop om daar beter van te worden. Maar de hoop in ons dagelijks taalgebruik is dus een onzekere verwachting. En toch is het belangrijk. Zonder hoop kun je niet leven. Nu gaan we eens naar het woord kijken, dan zien we daar twee soorten hoop. En in die eerste vind ik toch wel belangrijk om dat ook te zeggen, omdat we die vaak overslaan. Enerzijds kent de Bijbel ook het woord hoop in de betekenis zoals wij die kennen. Als we kijken bijvoorbeeld, je hoeft er niet op te slaan, maar zo, het is een themapreek, dus ik ga niet één gedeelte helemaal behandelen, maar het zal wat hier en daar teksten zijn. Dus ik ga ze noemen, 1 Timotheus 3 vers 14, waar Paulus aan Timotheus schrijft, deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar we weten ook uit het relaas van de reizen die Paulus maakte, dat hij soms wel inderdaad hoopte en soms vurig hoopte om ergens naartoe te gaan, maar dat het gewoon door omstandigheden niet lukte. Dus die hoop, hij hoopt wel spoedig tot Timotheus te komen, maar zeker is hij niet, dus hij schrijft alvast maar. Hij wil Timotheus laten weten wat op zijn hart ligt. En als hij dan uiteindelijk toch zou kunnen komen, dan kunnen ze daarover verder spreken. Maar ook als die verhinderd zou worden, dan heeft Timotheus toch al de gedachten van Paulus te pakken. Of in Lucas 6, vers 35... waar we geleerd worden, maar hebt u vijanden lief en doe goed en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dat is wel mooi. Mensen die je misschien voor een stukje als vijand ervaart, er worden opgeroepen om goed te doen en zelfs te lenen financieel zonder te hopen iets terug te krijgen. Dus je weet dat nooit. Als je aan mensen leent, weet je niet of met zekerheid. Hè? Handelingen 24 komen we nog zo'n gedachte tegen. Daar gaat het over Paulus die voor een belangrijk man staat, Felix genoemd. En dan zie je die machthebber dat hij soms eigenlijk wel een beetje zijn macht misbruikte. En verkeerde bedoelingen had. Zijn eindoordeel liet afhangen van hoe die persoon voor hem reageert. Er staat er in vers handelingen 24, vers 26. En tegelijkertijd hoopte hij, dat gaat over Felix, ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Dat vind ik een lelijke trek van Felix. Moest daarvan afhangen wat zijn oordeel zou zijn over Paulus. Paulus die niks had misdaan, die gevangen zat voor het evangelie. Maar niet omdat hij iets misdaan had. En die grote man die hem, die de kans had, die de macht had om hem vrij te laten of gevangen te houden, die laat hem nog een poosje gevangen zetten, die geeft hem nog wat tijd, omdat hij hoopte dat Paulus hem wat steekpenningen zou geven om uiteindelijk vrij te komen. Maar Paulus heeft dat niet gedaan. Zo zat Paulus ook niet in elkaar. Maar goed, daar gaat het nu verder niet over. Het gaat erover dat ook Paulus, of de Felix iets hoopte, en dat komt in de Bijbel voor, in de zin, de onzekere verwachting. En die verwachting is zeker bij Felix hier ook niet uit de verf gekomen. Dus ook in de Bijbel komen we dat wel tegen, de betekenis van het woord hoop, zoals wij die ook kennen. De onzekere verwachting, de hoop. Maar dan komen we iets anders tegen en daar wil ik eigenlijk verder op ingaan. Een andere Bijbelse hoop, die gebaseerd is op Gods belofte. En dan hebben we het over heel iets anders. Dan gaat het niet meer over hoop als een klein kansje tegen beter weten in, maar een 100% zekerheid dat iets gaat gebeuren omdat God het beloofd heeft. Die soort van Bijbelse hoop is ten diepste gegrond in het karakter en de reputatie van God. We hebben talloze voorbeelden, zowel in Gods woord als ook in ons eigen leven, dat God door en door betrouwbaar is. Ja, het is zelfs krachtens zijn karakter gewoon onmogelijk dat God iets belooft en het dan niet doet. Bij mensen kan je dat tegenkomen, maar bij God niet. Hij is almachtig. Iemand kan nog iets beloven, ik ga dit of dat doen. En die heeft die intentie misschien ook wel, die heeft dat verlangen wel, maar soms kunnen er dingen tussenkomen dat dat gewoon niet gaat, met de beste bedoelingen. Of dat hij gewoon niet kan waarmaken wat hij eigenlijk beloofd heeft. Maar zoiets is bij God, dat is gewoon onmogelijk. God is almachtig en volkomen in staat om zijn belofte waar te maken. Het is gewoon onmogelijk, krachtig zijn karakter, dat hij zijn belofte niet nakomt. Dus dat is een heel andere, van een heel andere orde van hoop, die we ook in de Bijbel vaak tegenkomen. Nu, we gaan nu eventjes een paar dingen bekijken, een paar hoopvolle beloften die we in het woord tegenkomen. En die ook iets te betekenen hebben voor ons. Het gaat dan vaak wel over dingen in de toekomst, maar je zult zien, die hebben invloed op ons vandaag. In de eerste plaats, wat is er bijvoorbeeld beloofd? Toen Jezus bij de hemelvaart opvoer naar de hemel, waren daar die engelen. En wat zeiden die? Ze zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien opvaren. Dat is één van die beloftes, één van die toekomst, één van die dingen waar wij op hopen. Maar niet in de zin van, nou, moet maar afwachten. Hè? Gaat dat ook gebeuren? Nee, 100% zekerheid. Dit is wat het woord zegt, dit is wat God zegt, dit is waar we 100% zeker van mogen zijn. Jezus zal terugkomen. Zou je een hele preek over kunnen houden? Ga ik nu niet doen. Ik ga een paar beloften noemen die we hebben en waar we op mogen steunen. Een tweede is onze hemelse bestemming. Jezus die sprak erover met zijn discipelen dat hij heen ging. Maar niet zo van, en je ziet mij nooit meer terug. Of uit het oog, uit het hart. Nee. Hij zei tegen hen dat hij heen ging. En hij zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Hij zegt, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Om u een plaats te bereiden, zoals het in een andere vertaling staat. Jezus is nog altijd zeer betrokken op wat hier gebeurt. En hij heeft nog altijd actief bezig met het beste voor ons te zoeken. Hij heeft niet alleen dit, dat op zich is al zo ontzettend mooi wat hij gedaan heeft. Zijn leven afgelegd voor ons. Maar daar stopt het niet mee. Hij zal komen om zijn gemeente, zijn bruid thuis te halen. En hij zegt, dan stel ik me dat zoiets voor, dat natuurlijk heel menselijk, als een groot, immens groot appartementengebouw, allemaal kleine huisjes, of heel grote misschien, ik weet het niet, hè? Maar een huis met vele woningen, en die zegt, als dat niet zo was, zou ik het u ook gezegd hebben, maar ik ga heen om u een plaats te bereiden. Dat is iets waar we zeker van mogen zijn, waar we niet op hopen in de alledaagse zin van, ja, dan moeten we dan maar afwachten. Nee, we mogen daar 100% zeker van weten, dat dat zo is. Een derde ding, een blijvende hereniging met Jezus. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 17 staat, en dat gaat daar eigenlijk over van op het moment dat Jezus terugkomt, wat er dan gaat gebeuren. De Thessalonicenzen waren zeer daarmee bezig van, wat zou er nu gebeuren, of wat is er, of wat gaat er gebeuren met de mensen die christen waren, die hun vertrouwen op de Heer Jezus hebben gesteld. Maar ja, ze zijn intussen overleden. Wat nu, als Jezus terugkomt, die mensen zijn er niet meer, wat dan? En dan geeft Paulus daar uitleg over. Hij zegt, deze mensen zullen op het moment dat Jezus terugkomt, in een oogwenk, zullen die opstaan uit de graven en ze zullen de Heer tegemoet gaan. Maar niet alleen deze mensen die overleden zijn, maar wij levenden zullen met hen de Heer tegemoet gaan. En daarvan zegt hij dus in 1 Thessalonicenzen 4, vers 17, daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen, en met die overledenen die tot leven komen weer, met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht, en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Nu lijkt het soms dat de Heer soms heel ver weg is, maar er zal een moment komen dat dat niet is, dat wij volledig vlak bij de Heer, dat we als het ware hem kunnen aanraken, zo dichtbij, zoals de discipelen in de tijd toen hij rondwandelde op de aarde. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Daar mogen wij onze hoop op stellen. En dat zal niet te vergeefs zijn. En dan nog een laatste. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In 2 Petrus 3, vers 13, daar staat... Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte... nieuwe hemelen en een nieuwe aarde... waar gerechtigheid woont. Moet u opnieuw zeggen van... mijn verstand schiet daarbij tekort. Hoe moet ik me dat allemaal voorstellen? Ik weet het niet. Maar tegelijkertijd zit er voldoende in... om me daarin te kunnen verblijden. Een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Zelfs de schepping mag delen in het verlossingswerk van de Heer. Onvoorstelbaar. En dan denk ik toch weer een beetje aan die paradijssituatie... waar volkomen harmonie en vrede was met elkaar, met de schepping, met de Vader. Een geweldige harmonie die we nu, op dit moment, vaak zo ontzettend missen. Er is geen verzekeringspolis die grotere uitkeringen belooft als hier. Al Gods beloften met Jezus, die hebben allemaal te maken met Jezus. Want hij heeft ook de verzekeringspremie betaald. Het kostte hem zijn eigen leven. Daar hebben we zojuist bij stilgestaan. Een onnoemelijk hoge premie die hij betaald heeft. Maar die daardoor ook gemaakt heeft dat onze hoop op al deze dingen die we juist gezien hebben, vast en zeker zijn. Niet twijfelachtig van, moet maar afwachten. Nee, zeker zijn. De Bijbel spreekt natuurlijk niet over verzekeringspolissen, omdat die toen nog niet bestonden. Maar hij gebruikt eigenlijk een veel krachtiger woord. Hij spreekt namelijk over een erfenis die beloofd is aan alle wedergeboren christenen. Er staat bijvoorbeeld in 1 Petrus 1, vers 3 en 4. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u. Nu, als we al die toekomstige beloften, als we daarover spreken, dan spreken we in termen van hoop. Waarom? Omdat we het op dit moment nog niet zien. Romeinen 8 zegt daarvan, in deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nu op iets wat je al ziet? Maar als wij hopen op wat niet zichtbaar is, blijven wij in afwachting daarvan volharden. Dus het betreft iets wat we op dit moment met ons blote oog niet kunnen zien. Misschien zou je kunnen zeggen, figuurlijk dan, met ons geloofsoog kunnen we het wel zien. Maar met ons fysiek oog kunnen we dat nu nog niet zien. En toch is daar die zekerheid. Nu, wat heeft dit te maken voor ons vandaag? Wat kunnen we daarmee? Dan zie ik toch dat die hoop een positief effect heeft ook op het nu. Ook al is ze op de toekomst gericht. Ik wil het misschien illustreren aan de hand van twee mannen die allebei dezelfde opdracht krijgen, maar die daar toch op een heel verschillende manier mee omgaan. Het gaat hier over twee mannen die allebei binnen anderhalf uur 10 overhemden moeten strijken. Haat daar maar aan beginnen. Dat zou me niet zo gemakkelijk afgaan, denk ik. Maar sommige andere mannen wel, dat weet ik. Twee mannen die binnen anderhalf uur 10 overhemden moeten strijken. Ze werken in dezelfde kamer, dezelfde verlichting, dezelfde temperatuur, maar er is één verschil. Die ene persoon is gezegd dat hij na zijn werk gedaan te hebben, zal hij 10 euro krijgen. Maar van die ander is in zijn oor gefluisterd, als jij dat werk gedaan hebt, ga je 10.000 euro krijgen. In anderhalf uur. Hè? Kun je het voorstellen dat die mannen wel hetzelfde werk doen. Dezelfde omgeving, licht, temperatuur, dezelfde hoeveelheid. Maar dat ze met een compleet andere ingesteldheid dit werk doen. Terwijl de een die klaagt over het verschrikkelijk saaie werk. Hoe houd je dit nog vol? Zegt die ander, die haalt zijn schouders op. Die zegt, dat valt er wel mee. Zo zwaar is het nou toch ook weer niet. Ze gaan totaal andersom met identieke situaties. Omdat hun toekomstbeeld heel verschillend is. En zo is het ook met ons. Ons toekomstbeeld, dat maakt dat we weten dat ons leven nu, ook al hebben we moeilijke momenten, niet voor niets is. We hebben het meest positieve toekomstbeeld wat je maar kunt voorstellen. Een vaste hoop, een zekerheid van een geweldige toekomst die ons te wachten staat. En dat helpt ons in het nu. De een zal menen dat het met de dood voorgoed voorbij is. Niet-christen, dat is misschien een zekere verwachting, maar wij mogen zeker zijn. Het is niet voorbij. Er wacht een geweldige toekomst. Ook de mensen die reeds overleden zijn. Wat gebeurt er met hen? Ook voor hen zal daar toch die opstanding uit de dood zijn. En die vereniging zijn, die hereniging met Jezus, samen met ons. We zullen ze weer zien. Dit is een geweldig toekomstbeeld dat we mogen hebben. In de Bijbel wordt er zelfs over gesproken dat de hoop als een anker is. Hebreeën 6 zegt daarvan, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij, die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel. Hebreeën 6, vers 18 en 19. Het anker, dat wordt gebruikt om een schip vast te leggen. Ook als het in nood is, kan hij het anker uitgooien. En dat schip, dat gaat misschien wat dobberen rond dat anker, maar je gaat tenminste niet de verkeerde kant op. We kennen de beelden van de afgelopen weken. Een paar schepen vol met vluchtelingen die dreigden tegen de Italiaanse kust te pletter te varen. Omdat de bestuurders uiteindelijk de vlucht genomen hadden. We kennen de situatie. Dat had een enorme ravage, een enorme catastrofe kunnen zijn voor al die mensen die daar aan boord waren. Het waren er nogal heel wat. Gelukkig heeft de kustwacht het op tijd gezien, hebben daar mensen gedropt die verstand hebben van het besturen van een schip en is dat allemaal voorkomen. Maar moest er nu binnen dat schip ook iemand zijn van die vluchtelingen die een klein beetje weet van zo'n schip en die had het anker kunnen uitgooien, dan was er al heel veel gevaar minder geweest. Het anker geeft een stuk vastigheid, kan maken dat een stuurloos schip toch op zijn plaats blijft ronddobberen. Heb je meer tijd om na te denken over hoe gaan we dat hier verder aanpakken? Anker is heel belangrijk. En zo is het ook met onze hoop die op de Heer gericht is. Het is als een anker voor onze ziel. Een belangrijke factor bij overwinning over twijfel, bezorgdheid enzovoort. Ik weet niet of u dat wel ervaart, maar ik ervaar dat wel, ook in de afgelopen weken, dat er soms van allerlei dingen zo wat op je weg komen, op je werk of thuis, in de gemeente of andere plaatsen. En dan zijn niet zo fijne de ervaringen soms, met je moeilijk, en dat werkt dan op mijn gemoed. En dan is het belangrijk om me daar niet door laten mee te trekken, want dat gebeurt dan vaak. Als je gevoel niet zo goed is, dan gaat ook je denken wat in een spiraal komen van negativiteit en je wordt moedeloos en je wordt wat kritischer en je gaat dingen zeggen die niet zo leuk zijn en al die dingen meer. Het is belangrijk dat we teruggaan, die hoop weer grijpen en weten dat alles wat we hier meemaken, dat de Heer er een plan mee heeft. Dat Hij ons vasthoudt, zoals dat anker. Dat we mogen weten, ons levensscheepje zal niet te pletters gaan, zal niet kapseizen, zal niet op een zandbank komen en door midden breken en uiteindelijk alles weg. Nee, de Heer heeft het in zijn hand. Patricia heeft daarvan getuigd hoe de Heer ook haar enorm zo beschermd heeft. Het ondergaat je wel, maar hoe kan dat nou dat die kogel juist de vitale delen miste? Dat die zelfs niet meer gevonden is, die kogel. Hoe kan dat? Dat er geen grote blijvende letsels zijn. Hoe kan dat? Omdat daar een Heer is die iemands leven, die aan hem toevertrouwd is, vasthoudt. En dat mogen ook wij weten, ook als ons levensscheepje soms wel eens wat dreigt te kantelen. Paulus geeft ons in Romeinen 8 zo'n voorbeeld hoe dat zijn toekomstbeeld heel positief effect had op allerlei problemen die hij ondervond. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die hem daaraan onderworpen heeft. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. We weten dat de hele schepping nog altijd als in barensween zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring van wie kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Maar wie hoopt, want wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat wij niet zien, blijven wij in afwachting daarvan volharden. Ik zou eigenlijk willen afsluiten met wat daar eigenlijk op volgt. En we weten, ook Paulus heeft heel wat dingen meegemaakt. Ook zijn levensschip, soms was letterlijk in een schip dat schipbreuk leed. En dat ze aan een stuk hout maar aan de kant, aan de wal moesten komen. Maar ook daar is dat weer zo wonderlijk dat allen veilig aan wal kwamen. Je ziet, God heeft de touwtjes als er op aankomt wel in handen. Ook al maken we soms dingen mee. Maar hij zegt dan in Romeinen 8, vanaf vers 31... En er staat dan bij mij boven meer dan overwinnaars. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Amen.